Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich in gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft, en des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het eerste vers van Psalm 27. Schriftlezing vanavond is uit het evangelie naar de beschrijving van Marcus. Marcus 10, de versen 17 tot en met 31. Marcus 10, vers 17 tot en met 31. En na de schriftlezing zingen we het 19e vers van de 119e psalm. 119, vers 19. Marcus 10, vers 17. En als hij uitging op de weg, liep een tot hem, en voor hem op de knieën vallende vroeg hem: Goede meester, wat zal ik doen opdat ik het eeuwige leven beërve? En Jezus zeide tot hem: Wat noemt gij mij goed? Niemand is goed dan één, namelijk God. Gij weet de geboden: Gij zult geen overspel doen, gij zult niet doden, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis geven, gij zult niemand tekort doen, eer uw vader en uw moeder. Doch gij antwoordende zeide tot hem: Meester, al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jonkheid af. En Jezus hem aanziende beminde hem en zeide tot hem: Eén ding ontbreekt u. Ga heen, verkoop alles wat gij hebt en geef het de armen, en gij zult een schat hebben in de hemel. En kom herwaarts, neem het kruis op en volg mij. Maar hij, treurig geworden zijnde over dat woord, ging bedroefd weg, want hij had vele goederen. En Jezus rondom ziende zeide tot zijn discipelen: Hoe bezwaarlijk zullen degenen die goed hebben in het koninkrijk Gods inkomen? En de discipelen werden verbaasd over deze zijn woorden. Maar Jezus wederom antwoordende zeide tot hen: Kinderen, hoe zwaar is het dat degenen die op het goed hun betrouwen zetten in het koninkrijk Gods ingaan? Het is lichter dat een kemel gaat door het oog van een naald dan dat een rijke in het koninkrijk Gods ingaat. En zij werden nog meer verslagen, zeggende tot elkander: Wie kan dan zalig worden? Doch Jezus hen aanziende zeide, bij de mensen is het onmogelijk, maar niet bij God, want alle dingen zijn mogelijk bij God. En Petrus begon tot hem te zeggen, zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. En Jezus antwoordende zeide, voorwaar zeg ik u lieden, er is niemand die verlaten heeft huis of broeders of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers om mijnent wil en des evangelies wil, of hij ontvangt 100-voud nu in deze tijd huizen en broeders en zusters en moeders en kinderen en akkers met de vervolgingen en in de toekomende eeuw het eeuwige leven. Maar vele eersten zullen de laatsten zijn. En velen die de laatsten zijn, de eersten. Ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan een ieder in zijn hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wij gaan vanavond weer verder met ons onderzoek van Gods woord in Matteüs 13 in de gelijkenis van de zaaier en het zaad. Onze tekst is Matteüs 13 vers 7 en vers 22. In vers 7 de gelijkenis, in vers 22 de uitleg die de Heere zelf gegeven heeft. En een ander deel viel in de doornen, en de doornen wiesen op en verstikten hetzelve. En vers 22, en die in de doornen bezaaid is, deze is degene die het woord hoort, en de zorgvuldigheid deze wereld en de verleiding des rijkdoms verstikt het woord en het wordt onvruchtbaar. Wij willen over de bediening van Gods woord de zegen des Heren bidden. Heren, wij komen ook aan de avond van deze dag nog eerst tot u, om van u uw zegen te vragen over de bediening van uw woord. Wat zouden we zonder die zegen, Heren, als gij ons die zegen onthoudt, dan zal het woord, dan zal de prediking, dan zal heel deze eredienst en alles wat wij daarin doen ons geen nut kunnen brengen. Dan kan het ons geen vrucht opleveren. Aan uw zegen is alles gelegen. Heere, doe ons dat beseffen en doe ons dat beleven. En geef dat, voordat we naar uw woord gaan luisteren en voordat we uw woord proberen te overdenken en te verstaan, dat het dan inderdaad in onze harten mag leven, dat we van uw zegen afhankelijk zijn. Uw zegen en dan speciaal in de vorm van de werking van uw Heilige Geest. Dat is het, Heere, wat we nodig hebben. Dat is het wat uw woord ook vruchtbaar zal kunnen maken in ons leven. Schenk ons de hulp, de bijstand, de leiding van uw Geest. Schenk ons uw Geest, opdat die Geest bekwaam zal maken om het woord recht te brengen. Schenk die Geest, opdat die Geest ook bekwaam zal maken om het woord op de rechte wijze te ontvangen. En wil ons zo verblijden in uw huis, met uw daden. O Heere, het is veel wat wij vragen. En het is daarom veel, omdat het onverdiend is. Trouwens, Heere, wat hebben wij verdiend? Als Gij ons zoudt vergelden naar wat we waardig zijn, als Gij ons zoudt geven wat we verdiend hebben, dan was onze plaats niet hier. Dan zou de kerk wel de laatste plaats zijn waar we ons zouden kunnen bevinden. Heere, als U zou geven wat we waard zijn, ach, dan was er niet één die zou kunnen ontkomen aan dat eeuwige oordeel. Dan is er van nature geen mens die daar van gevrijwaard zou kunnen worden, want dan liggen we allen onder het oordeel. Hebt ge het niet zelf gezegd, Heere, en geef dat we het met ons hart mogen beamen en dat we het willen onderschrijven, dat we allen afgeweken zijn en dat we allen onnut geworden zijn en dat we allen derven de heerlijkheid Gods. Heere, dat is een ernstig woord, dat is diep, diep ernstig, want dat zegt dat Gij in de schepselen diep teleurgesteld zijt. U hebt ze goed geschapen. U hebt ze geschapen in waarachtige kennis en gerechtigheid en heiligheid. Maar de mens heeft zichzelf moedwillig van u afgekeerd. En hij heeft zichzelf en zijn ganse nageslacht van die oorspronkelijke gave beroofd. En nu is er geen mens meer die God de eer geeft. Is er geen mens meer die God bedoelt. Geen mens meer die God lief heeft. O Heere, hoe ernstig is de toestand van het mensdom. Verlaters van God. Ja, haters van God zijn we geworden. En het is ongelukkig gesteld met de mens. En niet alleen ongelukkig gesteld met de mens. Maar Heere, Gij zijt de schepselen. De kroon op uw schepping kwijtgeraakt. Door die zonde, door dat kwaad dat bedreven is in de Hof van Eden. Toen de mens gekozen heeft dienstknecht van de zonde te worden en de dienst des Heren op te zeggen. Heren, en u hebt Gij zelf in uw grote ontferming een weg uitgedacht waarlangs dat kwaad hersteld kon worden. En Gij hebt uw zoon gegeven, de tweede Adam. Gij hebt hem gezonden in de wereld en hij is gekomen als de gewillige dienstknecht des Heren om het recht Gods te vervullen, de deugde Gods te verheerlijken en God te geven wat God niet ontving, eer en heerlijkheid. Hier was de echte mens, maar Heren, wat een wonder dat toen hij kwam om God te verheerlijken, hij tegelijk kwam om die zondaar op te rapen en hem te redden en hem te verlossen en hem te brengen uit de diepte van ellende tot de gemeenschap met u. Heere, wat een wonder dat Christus niet alleen de echte mens wilde zijn, die God ging eren en verheerlijken, maar dat hij ook die vereniging van die twee naturen, God en mens in één persoon, de waarachtige zaligmaker wilde wezen, die een zondig verloren mensenkind terugbrengt tot de gemeenschap met God. Heere, dat zijn de dingen waar uw woord over spreekt. En wij zeggen u dank dat gij ons zulke evangelie verkondigt. En dat we het keer op keer mogen horen. Dat we mogen weten van die enige naam tot zaligheid gegeven. En dat we mogen weten van dat werk dat hij gedaan heeft. Dat we mogen weten ook dat er een geest is die komt om dat werk van Christus toe te passen en toe te eigenen. Heere, wat een wonder dat wij onder zulke boodschap mogen leven. Wat een wonder als we het vergelijken met het leven van zoveel anderen in deze wereld die van deze dingen niets weten. En die er nog nooit van gehoord hebben of die er zich moedwillig van hebben afgekeerd. Die in de dwaasheid van hun hart ervoor gekozen hebben om geen evangelieboodschap meer te horen. En u ons brengt u nog zondag aan zondag onder het heil geheim, onder de wondere boodschap van die genade die in Christus is. Heren, dat is niet enige, om enige verdiensten in ons. Dat is onderscheid door u gemaakt waar het van nature niet is. O Heere, laten we toch mogen zien het grote voorrecht, het onuitsprekelijke voorrecht, dat we nog mogen leven onder de verkondiging van het woord der genade. En dat we nog mogen horen wat tot onze vrede dient. Maar wat een verantwoordelijkheid brengt dat mee. Bindt die verantwoordelijkheid dan ook op ons hart, Heere. Hier zijn wij, verloren mensenkinderen. Niettemin, we mogen horen dat er een weg der ontkoming en een zaligmaker van zondaren is. Als we dat dan horen en als we die boodschap niet geloven. Heere, als het geen vrucht draagt in ons leven. Als we de weg wel geweten hebben en niet bewandeld, ach, dan kan het niet anders. Maar dan zal uw toorn tegen ons grimmiger zijn dan tegen degene die de weg niet geweten hebben. Dan zult gij degene die de weg hebben geweten en toch versmaad met meer slagen slaan dan die anderen. O Heere, dat brengt zulke verantwoordelijkheid met zich mee. Laten we dat mogen zien en laten we onder het gewicht van die verantwoordelijkheid hier vanavond met elkaar mogen luisteren naar uw woord. Om te horen of er bij u nog ontferming voor ons is. Om te horen, Heere, wat nodig is. Wat we moeten kennen, waaraan we moeten ontvluchten, hoe we weer kunnen aangenomen worden door God in genade. En om deze dingen niet alleen te horen met een opmerkzaam oor, maar om deze dingen ook in de praktijk van het leven te beleven. Schenk ons, zo bidden we opnieuw, de hulp en de genade van uw Heilige Geest en maak plaats voor uw woord, voor uw genadewoord, Heere. Voor dat zaad van het evangelie. Maar als dat zaad dan gestrooid wordt, laat dan diezelfde geest tegelijkertijd ook het onkruid wegnemen. De doornen die vanzelf groeien, laat uw geest ze uitroeien. En geef, Heere, dat we het mogen leren, dat geloof en bekering nauw verbonden dienen te zijn. En dat er geen waarachtig geloof kan zijn zonder waarachtige bekering. Dat de ontvangst van het zaad alleen dan vrucht zal ontdragen als de doornen uitgerukt worden. Geef ons genade, Heere, om in de weg van waarachtige bekering dat in ons leven te mogen betrachten. En wilt u zo in ons midden zijn met de vruchtbaarmakende werking van uw Heilige Geest. Opdat we niet alleen hoorders, maar ook daders van het woord mogen zijn of worden. Uw naam tot verheerlijking, dat zal zeker ook onze ziel een zalige vrucht geven. Maar het zal bovenal ook de naam des Heren groot maken. Heren, wilt gij dan zo aan ons denken, nadat u weet dat we nodig hebben. Maar wij zijn niet alleen, Heren. Wij zijn niet de enigen die noden en behoeften hebben. Daar is de verkondiging van uw woord niet alleen in ons midden, maar op zoveel andere plaatsen ook. En ook daar, Heere, ja, overal waar uw woord verkondigd wordt, daar kan het alleen vruchtbaar zijn als gij zelf uw geest eraan verbindt. Laat dan de prediking van uw woord ook rijke vruchten mogen dragen, alom waar uw woord wordt uitgedragen. En geef dat uw kerk mag worden uitgebreid, dat er velen mogen gevonden worden, heren, die de knie voor u leren buigen en die leren roepen om genade. Maar laat het woord ook dit doel mogen bereiken, dat uw volk mag worden onderwezen in de heilgeheimen van uw getuigenis. En dat is ook zo nodig. Dat uw kerk, dat uw kinderen voortdurend opnieuw aan uw voeten, o Heere Jezus, mogen zitten met Maria van Bethanië. En dat zij mogen horen wat gij tot hen te spreken hebt. Dat zij met lust en met vreugde mogen vernemen, Heere, wat uw woord ook in hun leven zegt. Daar moet plaats voor gemaakt worden keer op keer. Want de zorgvuldigheden deze wereld kunnen het zaad ook in het leven van uw kinderen zo menigmaal verstikken. Wilt gij dan zelf genade geven, Heere, om naar het onderwijs van u te staan en om heilbegerig uw woord ter hand te nemen en de gang naar uw huis te maken. Want waar zo begerig wordt uitgezien naar een zegen uit Sion zalen, daar zult gij uzelf niet onbetuigd laten, maar daar zult gij uzelf openbaren. Daar zult gij geven, Heere, wat nodig is. Zegen dan de arbeid in dienst van het woord. Zegen de arbeid der zending. Zegen de verkondiging van het evangelie onder hen die in de duisternis van het heidendom leven. Zegen ook het woord zoals het gebracht wordt onder het volk van Abraham. Zegen uw woord, Heere, waar het ook uitgezaaid wordt, waar het ook verkondigd wordt, en laat het een instrument in uw hand mogen zijn om zondaren nog te brengen op het pad des levens, uw naam ter eer. Heren, wij bidden van u of gij gedenken wilt aan alle die het moeilijk hebben. En dan weet u welke moeite er kunnen zijn, lichamelijke moeite, geestelijke moeite. Er kunnen problemen zijn van allerlei aard en soort. Heren, elk mens komt in aanraking met de moeite van het leven. Er zijn ongetwijfeld ook in ons midden verschillende die een kruis dragen. Het mogen zijn het kruis van de eenzaamheid, het kruis van de rouw, van een ziekte of van een ziekte in het gezin. Het mogen zijn het kruis van geestelijke depressie, van neerslachtigheid, van een neergebogen ziel. Heren, u weet al die dingen. En u weet ook dat er van mensenkant vaak geen hulp te verwachten is. Dat wij elkaar niet kunnen helpen, dat we elkaar niet kunnen verlossen. Trouwens, als u de Heeren een kruis oplegt, dan kunnen we er onszelf niet van bevrijden en een ander er ook niet van verlossen. Dan moeten we het leren dragen. Zoals u het zei tot die rijke jongeling, neem uw kruis op en volg mij. Heeren, maar daar is genade voor nodig om het kruis te dragen, om het iedere keer weer op te nemen. En om zo u de Heere te volgen. Wilt gij die genade, wilt gij die kracht dan ook geven aan alle die door u tot kruisdragers gemaakt zijn.
Geef hen genade, Heere, om niet opstandig te worden, om niet tegen u te murmureren, maar om stil te zijn en om u de Heere te volgen waar gij ook heen gaat, wetende en ondervindende dat uw kracht in zwakheid wordt volbracht. Doe het ervaren, Heere, dat u dan een toevlucht zijt te allen tijden. Maak het wel. Maak het wel ook in dit avonduur. Met uzelf. Om Jezus wil. Amen. Psalm 39, de versen 3, 4 en 5. 39, 3, 4 en 5. Thank you.
We komen vanavond aan de derde categorie van hoorders van het evangelie, zoals de Heer Jezus ons die beschrijft in de gelijkenis die wij aan het bestuderen zijn. De eerste is de categorie van de mensen die bij de weg bezaaid zijn, het zaad dat op het voetpad valt, waar de vogels het vinden en opeten. De tweede categorie is de groep van mensen die het woord horen en die het ook wel ontvangen, maar ze ontvangen het zoals zaad dat valt in een dun laagje aarde waaronder een rots ligt. En dan verstikt dat zaad al spoedig als de zon gaat branden, want het heeft geen diepte van aarde en er is niet voldoende vochtigheid. En zo kan het niet leven, zo kan het zeker geen vrucht voortbrengen. En nu vanavond de derde categorie, degene die tussen de doornen gezaaid zijn. Ja, er staat in vers 7 en een ander deel viel in de doornen. Zo vinden we het ook in het Marcus-evangelie, maar in het Lucas-evangelie lezen wij als volgt in Lucas 8 vers 7. En het andere deel viel in het midden van de doornen. Het viel tussen de doornen. De doornen waren er al toen het zaad gezaaid werd. Dat wil niet zeggen dat die doornen er al waren als planten. Ze kunnen er ook aanwezig zijn geweest in de vorm van wortels. Niet onmogelijk dat ze afkomstig zijn van die doornbosjes die vaak in Palestina groeiden aan de rand van de akkers langs de weg. En die vaak ook opzettelijk daar geplaatst werden om een soort afrastering te vormen. En ook wel omdat zij goed materiaal leverden als iemand een vuur wilde stoken om zich te verwarmen. In ieder geval die bosjes, die doornstruiken waren er menigmaal en die zullen zich ook wel vermenigvuldigd hebben. En ze zullen wel niet altijd op de plaats gebleven zijn waar ze neergezet waren. Die vermenigvuldiging van die doorns, die zal ook wel zo geweest zijn dat af en toe zo'n wortel, zo'n plant wortel schoot in de aarde, in de akker. En dat ook al ging de ploeg er doorheen en de planten ze werden de planten op die manier wel uitgeroeid, de wortels toch vaak bleven zitten. Wel nu, als de boer het zaad uitstrooit, dan strooit hij het met volle handen en dan valt ook een deel van dat zaad, zegt de Heer Jezus, op die plaats waar die doorns zijn, zij het dan ook in wortelvorm. En als dat zaad daar gezaaid is, dan wordt het in de grond ontvangen. Maar door de aanwezigheid van die doorns groeit niet alleen het zaad op van het koren of van welk ander gewas de boer ook gezaaid heeft, maar die doorns groeien ook op. En die doorns, de wortels van die doorns, gaan ook de sappen uit de grond opnemen. En die wortels van die doorns gaan eigenlijk ook die wortels van dat koren, van dat goede zaad wat gezaaid is, verstikken. En als het plantje al opkomt en als het toch nog op de een of andere manier kans ziet om te groeien, dan groeien die doorns ook op en die groeien er overheen, die overgroeien het, zodat ze straks het zonlicht tegenhouden en zodat dat plantje eerst een poosje een armetierig bestaan heeft geleid en tenslotte door gebrek aan voedsel en door gebrek aan lucht en licht toch nog verstikt en sterven moet. En het blijft zonder vrucht. Dat is dat deel van de gelijkenis dat over deze derde groep zaad spreekt. En dan de uitleg die de Heer Jezus daarvan geeft in vers 22. En die in de doornen bezaaid is, deze is degene. De Heer Jezus spreekt dus weer over mensen. Mensen die onder het woord zijn, want het zaad is het woord. En alle die hier beschreven worden komen met dat woord in aanraking. Deze is degene die het woord hoort. U ziet het, hij zit onder de prediking van het woord. Hij heeft de Bijbel in handen, hij leest het woord van God. Hij is met het woord in aanraking, hij is dicht bij het heil des Heren. Hij hoort het,
Hij is niet doof voor, hij is niet gelijk aan diegene die bij de weg bezaaid zijn, die er doof voor is. Nee, hij luistert ernaar, maar dan zijn er dorens, dan zijn er distels, dan is er onkruid, de zorgvuldigheden deze wereld en de verleiding van de rijkdom. Marcus voegt eraan toe de begeerlijkheden omtrent de andere dingen. Lucas spreekt over de wellusten des levens. Dat zijn allemaal die dorens, dat is allemaal dat onkruid, de zorgvuldigheden, de verleiding van de rijkdom, de wellusten des levens en de begeerlijkheden omtrent de andere dingen. En door de aanwezigheid van die dorens wordt dat goede zaad van het woord, dat belovend opspringt, toch op den duur verstikt. En er is geen vrucht voor God. Als de Heere, de landman, straks komt om de vruchten in te zamelen, dan vindt hij ook op deze plant geen vrucht. Dus dat heeft deze derde groep dan met de eerste en de tweede gemeen. Daarin zijn ze gelijk. Ze zijn allemaal onvruchtbaar. Wel, als u deze gelijkenis leest, is er progressie. Het wordt hoe langer hoe erger en hoe langer hoe teleurstellender. Want bij die eerste groep is niet de minste contact, niet het minste contact geweest. Daar is het woord gezaaid. Maar direct bij het allereerste begin was er al een belemmering. De grond was zo hard dat het zaad in de akker niet ontvangen werd. Bij de tweede groep was er iets dat belofte inhield. Daar was de grond niet zo hard. Nee, daar viel het zaad in de aarde. En er was ook een aanvankelijke groei. Daar was iets zichtbaar boven de aarde, maar doordat onder de aarde de ontwikkeling van de wortels onvoldoende was, was er tenslotte toch geen vrucht. Maar er was aanvankelijk wel een belofte van vrucht. En nu in de derde plaats hier ook het woord ontvangen. Hier ook het begin van groei. Hier zelfs ook wortels schieten, want dat wordt niet belemmerd hier. Hier een plant die begint te groeien en misschien nog wel behoorlijk opgegroeid is. Maar tenslotte, ook al is er een langere periode in geweest, ten slotte loopt het toch uit op hetzelfde resultaat, onvruchtbaarheid. Dat is in het kort de gelijkenis, dat is ook de verklaring die de Heere Jezus ervan geeft. En net zoals we dat de vorige keren gedaan hebben, wij willen nu proberen hier onze lering uit te ontvangen en lessen uit te leren. Ik heb er twee voor vanavond. In de eerste plaats deze: dat waarachtig geloof moet gepaard gaan met waarachtige bekering. Dat is het eerste wat we hier leren. Er kan geen waarachtig geloof zijn zonder waarachtige bekering. Omgekeerd ook niet, maar dat wordt ons hier niet verteld. Hier wordt ons geleerd dat waarachtig geloof onmogelijk kan bestaan zonder ware bekering. Hoe wordt ons dat dan geleerd? Wel, laten we eerst zien hoe het in andere plaatsen in de schrift aan elkaar verbonden wordt, deze twee. Als de Heere Jezus begint te preken, zijn eerste prediking onder het volk Israël, we vinden die beschreven in Marcus 1 vers 15. En wat is dan het thema van de eerste prediking van de Heere Jezus? Wel, laat ik het u lezen. Marcus 1 vers 15. En nadat Jezus overgeleverd was, nadat Johannes overgeleverd was, kwam Jezus in Galilea predikende het evangelie van het koninkrijk God en zeggende: de tijd is vervuld en het koninkrijk Gods is nabijgekomen. Dat is de aanbieding van het heil, dat is de proclamatie van het evangelie. Het koninkrijk is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie. Bekeert u en gelooft het evangelie. Als het evangelie gepredikt wordt door de Heere Jezus, en dan geeft hij een voorbeeld voor elke predikeur, dan wordt het gepredikt met bevel van bekering en geloof. Niet alleen met bevel van geloof, Niet alleen met bevel van bekering, maar met bevel van bekering en geloof. Dan zegt de Heer Jezus, bekeert u en gelooft het evangelie. Die twee horen bij elkaar. Die twee zijn onlosmakelijk door de Heer aan elkaar verbonden. Spurgeon heeft gezegd, die zijn een Siamese tweeling. En die kunnen dan ook niet gescheiden worden. Of je verminkt het woord God. En toch, de Heer Jezus weet, en dat tekent hij ook in deze gelijkenis, en wij kunnen het vandaag de dag ook al omzien. En toch worden ze vaak van elkaar losgemaakt, bekering en geloof. En toch zijn er heel wat mensen die beweren dat ze geloven. Maar er is geen enkel bewijs van bekering in hun leven. Kan dat? Geloof? Zonder bekering, kan dat? Nou, luister naar wat de Heer Jezus zegt, dan kunt u zien of het kan of niet. Dat is wat onze tekst ons vertelt. De vraag of er geloof zonder bekering kan zijn, wordt door de Heer Jezus hier klaar en duidelijk beantwoord. En dat antwoord is nee, dat kan niet. Als er geloof is zonder bekering, dan verstikt het zaad. We zagen dat die dorens, althans in wortelvorm, er al waren toen het zaad gezaaid werd. Het mag er geweest zijn onzichtbaar. Maar ook wat onzichtbaar aanwezig is en wat permissie krijgt om daar te blijven, wordt tenslotte de oorzaak van de dood. Als het woord in ons leven komt, gemeente, dan is het onkruid al aanwezig. Hoe komt dat daar dan? Dat is er al. Dat hoort bij onze gevallen natuur. Zoals in de natuur niemand zijn best hoeft te doen om onkruid te telen, zo hoeft de mens ook helemaal zijn best niet te doen om doornen en distelen voort te brengen op de akker van zijn hart. Dat groeit vanzelf. En dat groeit snel. En dat groeit gemakkelijk. Daar hoeft niemand enige inspanning zich voor te getroosten. Dat hoort bij onze gevallen natuur. Dat er zonden zijn, dat er boosheden zijn, dat er verdorvenheid is. Het is omdat we zondaren zijn. Niet omdat we zonden doen zijn we zondaren, maar omdat we zondaren zijn doen we zonde. De wortel is verkeerd. En vandaar dat ook de vrucht verkeerd is. En vandaar dat het voor een mensenkind, ook voor een heel klein mensenkind, helemaal geen kunst is om zonden aan te leren. Voor alle goede dingen moet je onderwezen worden. En soms bij herhaling moeten de lessen geleerd worden. Maar een kind kan zonder enige inspanning lelijke, slechte woorden spreken. Zonder dat er daar iemand voor moet gaan zitten en zegt, nou moet je het eens nazeggen en zo. Dat gaat vanzelf, dat groeit vanzelf. Onkruid is er. En als wij dan onder het woord komen, dan komen we hier als mensen met de bossen onkruid in ons hart. Kan daar het zaad nu zomaar ingezaaid worden? Kan daar dat goede zaad van het evangelie nou zomaar tussenvallen en dan toch vrucht voortbrengen? Nee, natuurlijk niet. Dat onkruid moet weg. De ploeg van het woord moet erin. Wilt u, de ploeg van de wet moet erin. En die moet er diep in ook. Want als het een oppervlaktewerk blijft, dan kun je de planten wel doodmaken, maar dan zitten de wortels er nog in. De ploeg moet erin. Laten we zien hoe de Heer Jezus die ploeg erin zet. En hoe hij aantoont dat het zaad toch echt niet zomaar tussen de doorns in kan vallen. We hebben gelezen met elkaar die geschiedenis van de rijke jongeling. Er is iemand die tot de Heer Jezus komt met een vraag die tot uitdrukking brengt dat deze man om te beginnen en om op zijn zacht gezegd toch belangstelling heeft voor de weg der zaligheid. Als iemand die erover nagedacht heeft. Als iemand die er ook van alles voor gedaan heeft. Een ernstig mens. Een ijverig mens. Een getrouw mens. Een mens die offers wil brengen. Die offers gebracht heeft. Die met de wet des Heren gerekend heeft. Die wet des Heren serieus genomen heeft. Voor zover hij daar licht en zicht op had. En deze mens is dus geïnteresseerd bij eeuwigheidsvragen, bij zielenvragen. En hij komt tot de Heere Jezus met de vraag, Heere, laat ik het nou zo zeggen. Heere, wilt u het goede zaad in mijn hart zaaien? Wat vraagt hij eigenlijk? Wat moet ik doen om het eeuwige leven te werven? Heere, verkondig mij het woord. Verkondig mij de boodschap van genade. Zaai dat goede zaad van het woord in mijn hart. En wat zegt de Heere Jezus tegen die man? Hij die de kenner der harten is, heeft ook het hart van deze man gezien. En hij heeft gezien dat daar, om zo te zeggen, een akker is. Waar heus wel goede grond is. Maar hij heeft ook ontdekt dat er een doornstruik groeit. En hij zegt daarom ook tegen die man, als hij komt, Heere, zaai het zaad. Van het woord in mijn hart, dan zegt hij in vers 21, één ding ontbreekt u. Ga heen, verkoop alles wat gij hebt en geef het de armen en gij zult een schat hebben in de hemel en kom herwaarts. Neem het kruis op en volg mij. Wat bedoelt de Heer? De Heer heeft in het hart van die man gezien de wortels. Zijn hart van die doorn, van dat onkruid, van verkleefdheid aan zijn geld. Hij heeft gezien het onkruid van de geldgierigheid. En nu komt die man aan de Heere vragen, Heere, zaai het zaad van het woord in mijn hart. Maar de Heere zegt, er is onkruid in je hart. En dat moet eruit. Die doornstruik die daar groeit, die moet verwijderd worden met wortel en al. Verkoop al wat ge hebt. Want anders kan het zaad misschien wel ontkiemen, maar het kan nooit vrucht dragen, zolang die doorns daar groeien. Zolang die afgod er is. Zolang je aan die zonde vastzit. Zolang je aan je geld verkleefd bent. En wat doet deze man? Hij gaat weg. Hij gaat weg. Bedroefd, ja, maar hij gaat toch weg. Want het is hem te veel moeite om die doorns eruit te rukken. Hij had vele goederen en hij wou er niet vanaf. En wat doet de Heere Jezus dan? Doet hij dan wat vandaag de dag gedaan wordt door zoveel? Gaat hij dan de eisen van het evangelie een klein beetje verminderen? Gaat hij dan zeggen, nou ja, zo is het nou ook niet, man, je hoeft niet weg te gaan. Geloof toch maar het evangelie en als dan dat evangelie straks wortels schiet in je hart, dan zal dat wel opkomen. En dan zal het goede zaad die dorens wel verstikken. Dat zegt de Heere Jezus niet. Hij kijkt hem na. Hij rent hem niet na. Maar als deze man na dit evangeliewoord van de Heere, na deze ernstige ontdekkende waarheid, verkiest om weg te gaan, dan laat de Heeren hem gaan. En dan zegt hij tegen zijn discipelen, hoe bezwaarlijk zullen degenen die geld hebben ingaan in het koninkrijk der hemelen. De bedriegelijkheid van de rijkdom heeft het zaad in het leven van deze man al verstikt. Dezelfde methode past de Heere Jezus toe als hij spreekt met de vrouw bij de put, de Samaritaanse in Johannes 4. U kent de geschiedenis, Jezus is daar, vermoeid van de reis, hij zit daar op de rand van de put, dan komt die vrouw op dat ongewone uur om water te putten. De Heere vraagt haar, geef mij te drinken, er komt een gesprek over water, er komt een gesprek over levend water dat de Heere Jezus aanbiedt. U weet hoe de Heere dat zegt, indien gij wist wie het was die tot u sprak, gij zoudt van hem levend water begeerd hebben en hij zou het u gegeven hebben. Daar gelijk de bereidwilligheid van de heiland in om ook deze Samaritaanse te bearbeiden. En die vrouw wordt er begeerig naar gemaakt, al begrijpt ze op dat moment nog alles er niet van. En dan zegt ze, Heere, geef mij dat water, opdat ik niet dorste en opdat ik niet meer hier hoef te komen om te putten. En dan zegt de Heere Jezus tegen haar, ja wat? Geeft hij dan terstond dat water? Geeft hij dan haar terstond deel aan dat heil dat hij te bieden heeft? Maakt hij dan haar gelijk deelgenoot? Nee, nee, nee. Wat doet de Heere? Als die vrouw met haar vraag gekomen is, Heere, geef me dat water, dan zegt de Heere Jezus, ga heen, roep uw man en kom hier. Wat heeft dat er dan mee te maken? Hier is een vrouw die begeerig gemaakt is naar het water des levens. En die begeerte gekregen heeft om in de Heere te geloven. Ja, maar er is geen geloof zonder bekering. Ga heen. Roep uw man. En kom hier. Ja, maar Heer, ik heb geen man. Dat is waar, zegt de Heer. Ik heb je leven overzien. Je hebt 4 mannen gehad. En hoe je er vanaf gekomen bent, daar gaan we nu maar niet op in. En nu leef je met een die je man niet is. Je leven is een leven van zonde en ongerechtigheid. En nu kun je wel om levend water vragen. Maar je moet met je zonde breken. En alleen in de weg van waarachtige bekering wordt het levende water ontvangen. Ziet u hoe de Heer Jezus aan elkaar verbindt? Hij lokt haar uit tot deze uitspraak, tot deze vraag, door het levende water haar voor te stellen, door dat heil dat hij te bieden heeft aantrekkelijk te maken, al begrijpt ze op dat moment nog niet alles, maar tegelijk, op het moment waarop ze haar begeerte naar bekend maakt, roept hij haar tot bekering. Stelt hij haar voor de noodzakelijkheid van bekering, zoals die rijke jongeling zijn goederen moest verkopen, omdat zijn God in zijn goed zat. Zo moet deze vrouw ook tot bekering komen door haar leven, haar zondige leven achter zich te laten. En vandaar die ontdekkende boodschap van de Heere, roep uw man, wat precies blootlegde de kwaal, de zweer van haar leven. Bekering, waarachtige bekering is noodzakelijk. En als er geen breuk komt met het verleden, en als de dorens daar blijven, dan zullen de dorens het winnen. Dat zien we in het leven van Judas. Judas was aanvankelijk enthousiast over de Heere Jezus. En hij volgde hem, hij heeft alles verlaten. Als Petrus zegt, Heere, wij hebben alles verlaten, dan mag dat ook van Judas gelden. Heere, we hebben alles verlaten. En we zijn u gevolgd. Ja, Judas heeft ook alles verlaten. Die heeft ook offers gebracht. Hij zag wat in de Heere. Hij was één van de 12 geworden, maar er was een wortel achtergebleven. Er waren dorens in zijn hart achtergebleven. Hij had 1 ding niet verlaten, zijn geldgierigheid. En wat deed die wortel? Die bracht een plant voort. En die plant ging het goede zaad dat ook in zijn hart gezaaid was, verstikken. En tenslotte bracht die doren van geldgierigheid Judas zo ver, dat hij zijn meester ging verkopen voor 30 zilverlingen. Dacht u dat Judas dat van plan was toen hij de Heere ging volgen? Dacht u dat als iemand tot hem gezegd had, Judas, je zult nog eens een keer een verrader van je meester worden, dat hij toen geloofd had? Hij was in diepe verontwaardiging losgebast en gezegd, denk je dat ik dat zal doen? Maar hij tolereerde het onkruid. En toen groeide dat onkruid. En wat er dan al aan goed zaad gezaaid is, dat is verstikt. En de zonde alleen bleef over. En zo is het gegaan met Demas. Die metgezel van Paulus, die boodschapper van het evangelie waarin Paulus vertrouwen had. Die man die heeft veel verlaten, maar 1 ding niet. Zijn liefde voor de tegenwoordige wereld. En nooit was er waarachtige bekering Er was wel uiterlijk bekering en verandering. Schijn. Maar van binnen was nooit echt veranderd. Hij had zichzelf opgeknapt. Netjes voorgedaan. Zo zelf dat Paulus er niet doorheen kon zien. In eigen ogen was hij ook heel wat. In de ogen van de mensen die onder zijn gehoor zaten was hij ook heel wat. Maar hij was toch alleen maar een mondbeleider. En er kwam een moment dat de dorens harder groeiden dan het zaad. En het zaad verstikte. En dan komt het moment dat Demas terugkeert. Terugkeert. Omdat hij de tegenwoordige wereld met zijn geneugten en plezier, met zijn geld en zijn goed, toch liever had dan Christus. Wat moet er dan met de dorens gebeuren? Wat moet er dan met de wortels van de dorens gebeuren? Ze moeten in het vuur. Ze moeten uitgerukt worden. We mogen ze niet sparen. Want als wij hen sparen, dan zullen ze ons niet sparen. En gemeente, elk kerk gaan. Alle luisteren naar de verkondiging van het woord. Misschien wel met aandoening bij tijden. Misschien wel met instemming. Misschien wel met een begeerte in het hart. Het is alles onvruchtbaar. Als u niet leert om de dorens uit te rukken. En ze bloot te stellen aan het verzengende vuur van de Heilige Geest. Als we niet leren om in de weg van waarachtige bekering tot de Heere te vluchten. Om te breken met het kwaad. Om de zonde de scheidbrief te geven. Om te verlaten de paden der ongerechtigheid. En alles wat ons verstrikken kan. Dat is wat de Heere aan zijn genade aanbod verbonden heeft. Het moet gepredikt worden met bevel van bekering en geloof. En dan zegt hij, we kunnen onszelf niet bekeren. Niettemin ligt de eis. Laat dat u in de engte drijven. En laat dat u in de engte drijven, dat alle prediking van het woord vruchteloos blijft, zolang een onkruid in ons hart groeit. En laat God dan met zijn genade, in zijn genade, de ploeg van zijn woord, van zijn wet over onze ziel halen. En smeek de Heer om een grondig werk te doen. We kunnen ons niet bekeren, niet de min lichte ijzer. Braak, uw lieden een braakland. Zaait niet onder de doornen. Bid om genade van God en smeek hem bij dag en bij nacht dat hij dat werk, dat nodige werk wil doen. Het uitroeien van het onkruid met wortel en tak. Waarachtig geloof kan er alleen maar zijn als het er is in combinatie met waarachtige bekering. En dan in de tweede plaats, de tweede les. En dat houdt de Heere Jezus ons ook voor in deze gelijkenis, in dit deel van de gelijkenis. Dingen die op zichzelf genomen onschuldig zijn, kunnen toch de oorzaak van ons eeuwig verderf worden. Dingen die op zichzelf genomen onschuldig zijn, kunnen toch de oorzaak van ons eeuwig verderf worden. Laten we eens nagaan hoe de Heere Jezus die dorens beschrijft. Hij noemt in de eerste plaats de zorgvuldigheden deze wereld. Zo vinden we het in vers 22 van Matteüs 13. De zorgvuldigheden deze wereld. Dan in hetzelfde vers lezen wij de verleiding van de rijkdom. En dan in Marcus 4 en in vers 19 van hoofdstuk 4, daar staat de begeerlijkheden omtrent de andere dingen. En Lucas verklaart dat als hij de begeerlijkheden omtrent andere dingen noemt in Lucas 8 vers 14, de wellusten des levens. Nu moet u het woord wellusten, laat ik daar beginnen, niet in een ongunstige zin verstaan. Het oud-Hollandse woord wellusten, zoals we dat hier vinden, zoals we dat bijvoorbeeld ook in de berijming van Psalm 36 vinden, een volle beek van wellust, heeft daar geen ongunstige betekenis. Het is een ander woord, een woord dat we nou zouden noemen genoegens, de vreugden, de geneugten van het leven, op zichzelf genomen niet verkeerd. Goed, Laten we zien wat de Heere Jezus dan zegt. En wat hij als, zoals wortels en als, als dorens aanmerkt. De zorgvuldigheden deze wereld. De bezorgdheid. Ten aanzien van onze tijdelijke en onze lichamelijke behoeften. Is dat verkeerd? Nee. Dat is, dat kan zelfs roeping zijn om te zorgen, ook voor onze, voor ons tijdelijk bestaan, om te zorgen voor ons aardse leven, om te zorgen voor onszelf en voor onze gezinnen. De Heere heeft ons ook de zorg opgedragen voor ons lichaam en voor ons aardse welzijn. Maar die zorg kan zo gemakkelijk ontaarden in bezorgdheid. En als dat gebeurt, dan is het zo dat die zorg, die intussen bezorgdheid geworden is, zoveel van onze aandacht opslokt en zoveel van onze tijd absorbeert, dat we voor de aarde zijn gaan leven. Dat dat al onze aandacht en al onze tijd gaat krijgen. En als dat gebeurt wel, dan zit je onder het woord. En dat woord dat hoor je. En op de zondag als je het woord hoort, dan maakt het op de een of andere manier indruk. Maar de zorgvuldigheden van het weer van dit leven hier in deze wereld, die zijn er direct als je de kerk verlaat. En als ze er dan nog niet zijn, dan komen ze wel de volgende dag. En dan groeien die en dan overgroeien die het zaad en het zaad wordt verstikt. Er blijft geen tijd meer over voor het woord. Er blijft geen aandacht meer over voor het woord. Al onze gedachten zijn op dat ene gericht. En dat kan heus een wettelijke zaak zijn. Een zaak die legitiem is. Het is helemaal niet gezegd dat zorgen voor het leven op aarde verkeerd is. En natuurlijk, je aandacht wordt opgeëist als er iemand ernstig ziek is in je kring. En natuurlijk, je aandacht wordt opgeëist als er bepaalde zorgen en bepaalde moeilijkheden komen. Natuurlijk, maar daar zit de verleiding in. De verleiding namelijk om er zo in op te gaan en er zo mee bezig te zijn, dat alle tijd daaraan besteed wordt en alle aandacht daaraan verdwijnt. En dat is niet zoals de Heer het beschrijft als zijnde het kenmerk van het leven van zijn kinderen. Want wie is de Godvrezende? Vraag het aan Psalm 1. Daar wordt de Godvrezende, daar wordt de welgelukzalige Godvrezende beschreven. En van die man wordt onder andere als kenmerk genoemd dat hij overdenkt Gods wet. Nu en dan? Nee, dag en nacht. Dat is het kenmerk van de waarachtige gelovigen. Dat zijn aandacht aan dat woord des Heren gegeven wordt. En dat zijn tijd aan dat woord des Heren gegeven wordt. Maar de gedachten van hem die tussen de doornen bezaaid is, worden voortdurend bezig gehouden met tijdelijke dingen. Op zichzelf niet verkeerd, maar dat wat op zichzelf niet verkeerd is, kan toch de oorzaak van ons eeuwig verderf worden. Ziet u? Het kan toch de oorzaak worden dat levenslang het zaad verstikt wordt. En dan heeft het toch een funeste uitwerking. Dan is het niet eens zonde. In zijn aard en wezen. Maar dan heeft het toch die uitwerking dat er geen vrucht voor God is in ons leven. En dat de plant toch sterft. En dat we toch verbrand worden. Tweede, wat de Heere hier noemt, is de verleiding van de rijkdom. Verleiding of ook wel de bedriegelijkheid van de rijkdom. Is er dan wat verkeerd met rijkdom? Nee. Rijken en armen heeft de Heere gemaakt. Is er iets verkeerds in rijkdom? Nee, want God geeft het aan sommigen. Hij gaf het aan Abraham, hij gaf het aan anderen. Hij onthoudt het aan weer anderen. En dat is ook al een bewijs dat God soeverein regeert. Zoals hij gezondheid aan de een geeft en gezondheid aan de ander wegneemt, zo geeft hij rijkdom aan de een en hij onthoudt het aan de ander, en daar is Gods soevereiniteit in. Als de Heere dan zo soeverein regeert in de natuurlijke dingen, zouden wij dan murmureren tegen de Heer als hij zijn soevereiniteit bewijst, dat hij genade geeft aan de een en onthoudt aan de ander? Dan in één keer hebben sommige mensen een hoop problemen. Dan in één keer beginnen ze God te verwijten dat hij onrechtvaardig is, omdat hij zijn genade geeft aan de een en niet aan de ander. Terwijl iedereen het accepteert als een feit dat de een rijker is dan de ander. En dat de een gezonder is dan de ander. Maar dat is dezelfde soevereiniteit van God. Nee, er is niets verkeerds in rijkdom. Maar er zit wel een verleiding in. Dat spreekt de Heer Jezus hier ook. De verleiding van de rijkdom. En die is het niet alleen voor mensen die rijk zijn. Paulus in 1 Timotheus 6 spreekt over mensen die niet rijk zijn, maar die het willen zijn. Doch die rijk willen worden, vallen in verzoeking en in de strik en in vele dwaze en schadelijke begeerlijkheden, welke de mensen doen verzinken in verderf en ondergang. Maar natuurlijk, er is ook verleiding, niet alleen voor degene die rijk willen zijn, maar ook voor degene die het al zijn. Je zag dat aan die rijke jongeling, want kan zo makkelijk je afgod worden. De verleiding om aan dat geld te gaan hechten. De verleiding om er trots op te worden als God je rijkdom gegeven heeft, alsof je het jezelf gegeven hebt. De verleiding om gierig te worden. De verleiding om onafhankelijk je op te stellen. Onafhankelijk, alsof je niet meer van Gods zegen afhankelijk bent. Weet u, dat had Agur begrepen, die in Psalm in Spreuken 30 bidt dat bekende gebed: Heere, geef mij geen armoede, maar geef me ook geen rijkdom. Voed me met het brood mijns bescheiden deels. En waarom wil hij geen armoede? Nou, dat is duidelijk. Want dan zou je kunnen zeggen, dan ga ik het zelf al veroveren. Dan steel ik en dan verlover, dan tast ik de naam van mijn God. En waarom wil hij geen rijkdom? Dat is een domme man, zeggen sommige mensen. Hij wil geen eens rijkdom hebben. Hij heeft begrepen dat hij de weelde niet kan dragen. Want het gevaar dat hem dan bedreigt is, en hij zegt het op deze manier, opdat ik zat, verzadigd zijnde, u dan niet verloochenen en zeggen: wie is de Heer? Ziet u, er zit een verleiding in. Verleidingen, een overvloed van verleidingen in rijkdom. Bovendien, het is bedriegelijk. Bedriegelijk. Want het belooft wat het je nooit kan geven. Rijkdom belooft de mens wat die rijkdom nooit kan geven, namelijk waarachtig geluk. Rijkdom lost je problemen niet op. Rijkdom geeft geen vrede voor de ziel. Bovendien, rijkdom is bedriegelijk, omdat het niet blijvend is. Het lijkt erop, en zo stelt de rijkdom zichzelf ook voor, als je de rijkdom maar hebt, dan heb je alles. Maar het is niet waar. Eén druk op een knop ergens in een centrum van oorlogsgeweld, ergens in Siberië of in Amerika, is weg. Het is weg. In onze tijd van economische recessie kan zomaar weg zijn. Je brengt het bij de bank, maar heb je garantie dat die bank het nog lang volhoudt? De bedriegelijkheid van de rijkdom. Nee, deze dingen brengen geen veiligheid. Maar de Heere stelt ze ons voor als dingen die wel verleidingen met zich meebrengen. Hoeveel levens zijn er al geruïneerd door de macht van het goud? Hoeveel mensen zijn er van de kerk vervreemd omdat het hen wat beter ging in de wereld? Hoeveel mensen hebben de Bijbel de rug al toegekeerd omdat zij de begeerlijkheid naar geld en een positie niet konden weerstaan. Hoeveel hebben er al offers gebracht op het altaar van de Moloch? Hoeveel zijn er in de hel op het moment die verstrikt en verstikt zijn door de verleiding van de rijkdom? En dan het laatste wat de Heere Jezus noemt, en we vinden dat dan in Marcus en in Lucas, de begeerlijkheden omtrent andere dingen en de wellusten of de genoegens omtrent het leven in deze wereld. Alweer zeg ik, daar is niks verkeerds in. God heeft de mens de aanleg gegeven om zich te verheugen. God heeft de mens een aanleg gegeven tot genoegens. Eten, drinken. En als dat goed smaakt, en als je trek hebt in die dingen, dan is dat een gave. God staat zo in Prediker. Dat is iets wat de Heere de mens gegeven heeft. Er is niks verkeerds in. En allerlei andere vreugdevolle dingen in het leven. Zoals ouders zich kunnen verheugen en genoegen kunnen beleven aan het spel van hun kinderen en aan de opmerkingen die hun kinderen kunnen maken. Er is niks verkeerds in. Ontspanning, dat is niet verkeerd op zichzelf. Maar het kan een doornstruik worden. En het wordt het voor velen. Als het je tijd begint te consumeren. En als het je aandacht meer en meer gaat wegtrekken van het woord. Dan wordt het de macht die je naar het verderf brengt. Ook de genoegens. Ook de genoegens van het aardse leven. En het zaad wordt verstikt. Oh, het gaat niet in één keer. Nee, dat verstikken van die, dat verstikken van het zaad door die dorens, dat is een langzaam proces. En je ziet het ook in het leven langzaam gaan. En als je nou eerlijk bent, moet je dan ook niet in je eigen leven constateren dat er zo'n proces aan de gang is. Zijn er in ons midden die als ze eerlijk naar binnen kijken, ja, er is toch inderdaad zo'n proces aan de gang. En tijden geweest vroeger dat ik er ernstiger bij leefde en dat ik er dichter bij leefde en dat het me meer zei. Maar, ja, waardoor is het veranderd, waardoor? Is het misschien omdat de wellusten deze wereld een te grote plaats hebben gekregen? Steeds meer tijd zijn gaan opeisen. Steeds meer van de aandacht van je ziel weg gingen trekken van het woord van Gods genade. Steeds meer energie van de mens gingen naar zich toe trekken. En weet u, de tijd die je daaraan besteedt, aan ontspanning en aan wat dan ook, die tijd is weg. En die tijd kun je nooit meer aan je onsterfelijke ziel besteden. Zeg ik dan dat je geen ontspanning mag? Dat zegt de Heere nergens. Maar ik zeg wel, waak ervoor dat het geen doornstruik wordt die het goede zaad verstikt. Waak ervoor dat het niet je tijd in beslag neemt die verloren is als het gaat om je kostelijke ziel. Wees op uw hoede. Zo heeft de Heere Jezus het toch ook gezegd. Er kwam een man naar hem toe, we lezen het in Lucas 9. Er kwam een man naar hem toe en die zegt, ik zal u volgen overal waar ge heen gaat. En dan kijkt de Heere Jezus hem aan en die zegt, de vossen hebben holen. En de vogelen des hemels hebben nest. De zoon des mensen niet. Hij heeft geen plaats waar hij het hoofd kan neerleggen en u wilt u mij volgen. Dat wil zeggen, u volgt iemand die geen plaats heeft waar hij het hoofd kan neerleggen. U volgt iemand. En u volgt. En als u hem volgt, dan krijgt u hetzelfde leven te leven. Onthoudt u het? Dat het volgen van de Heere gepaard gaat met het uitrukken van de dorens van de zorgvuldigheden deze wereld. Dan kun je niet meer vastzitten aan het aardse leven. Dan kun je niet meer daarin helemaal opgaan. Dat is onmogelijk samen te voegen met het waarachtige volgen van de Here. Dan moeten je tentpinnen er hier hoe langer hoe meer uit. Zegt de Heer Jezus tegen die tweede. Als hij zegt volg mij, dan zegt die man laat mij eerst mijn vader begraven. De Heer Jezus zegt dat laat je maar aan de doden over. Volg gij mij. Dat moet voorrang hebben. En die derde ook, die geroepen wordt om de Here te volgen, zegt: Here, ik wil eerst graag nog even vaarwel zeggen, gedag zeggen thuis. De Heer Jezus zegt, iemand die de hand aan de ploeg slaat en ziet naar hetgeen achter is, is niet bekwaam tot het Koninkrijk Gods. Als je te vast blijft zitten aan je aardse betrekkingen, aan je aardse goederen, zo vast dat je er eerst met alle geweld nog gedag moet gaan zeggen, dan ben je niet bekwaam voor het Koninkrijk Gods. Volg mij! En laten die dingen die zo gevaarlijk kunnen worden, laten die dingen toch geen plaats in je leven blijven behouden. Wees op uw hoede voor alles wat onschuldig kan zijn, maar wat ons toch aftrekt van de Heer. Wat voor kwaad zit er nou in? Waarom mag je dit nou niet? En waarom mag je dat dan niet? Die vragen die kent u wel, die vragen die leven ook in het hart van verschillende jongeren en ik neem ook aan van verschillende ouderen. Waarom? Ja, waarom? Ik weet niet waarom. Er is misschien helemaal geen objectieve reden aan te geven waarom dit niet mag en waarom dat niet mag. Misschien zit er helemaal geen kwaad in, maar het kan zo gemakkelijk een oorzaak worden waardoor je afgetrokken wordt van de Here. En dan zit er wel kwaad in. En dan zien we dat nu misschien niet in. Maar degene die in wie leven het goede zaad verstikt is. Door de verleiding van de rijkdom, door de zorgvuldigheden van het leven, door de genoegens van dit leven. Degene die het goede zaad in hun leven steeds maar weer hebben laten verstikken door deze op zichzelf onschuldige dingen. Die hebben de eeuwigheid nodig om hun dwaasheid te betreuren. En die verwijten zichzelf altijd door in de buitenste duisternis, dwaas die je geweest bent. En daarom of er kwaad in zit, weet ik niet, interesseert me ook niet. Als het onze ziel aftrekt van de Heer en van zijn dienst en van de zaligheid van onze ziel, dan moet het uitgeroeid worden. Dan moet het uitgeroeid worden. Als het onze tijd verslindt en onze aandacht opeist die onze ziel zo nodig heeft, dan moet het afgelegd worden. En als u uw ziel waardeert, als u uw ziel lief heeft, die voor een eeuwigheid geschapen is, zorg voor uw ziel. En zo voor de eer des Heeren. Want die mogelijkheid die laat de Heeren open. Als hij waarschuwt voor deze gevaren, dan doet hij dat. Opdat we de gevaren zouden zien en ontvluchten. En wat als God ons genade geeft om de gevaren te ontzien en te ontvluchten. Dan mogen we behoren bij die groep die vergeleken wordt bij dat zaad, bij dat deel waar het zaad in een goede akker valt. En waar het wortel schiet. En waar het vrucht voortbrengt. En waar God verheerlijkt wordt. En waar de ziel gezaligd wordt. Er zijn zoveel strikken. Er zijn zoveel gevaren. Er zijn zoveel verleidingen. Maar we hebben een trouwe leermeester in de Here die ons op al die dingen opmerkzaam maakt. En die ons de weg wijst. De weg des behouds. En die weg des behouds. Die wijst de Here door niet alleen te zeggen dit is de weg, wandelt daarin, maar ook te zeggen dit is niet de weg en dat is ook niet de weg en daar ligt de weg niet. En kijk uit voor die gevaren en voor die verleidingen. De Here waarschuwt ons in eerlijkheid, opdat wij volstandig zouden leren wandelen in het pad van Gods inzettingen, in de weg van zijn woord, in de weg die hij zelf gegeven heeft. Want deze profeet, die hier onderwijs geeft, ook zulk ernstig onderwijs, ook zulk waarschuwend onderwijs, deze profeet is tegelijk ook de priester. En wat zegt Hebreeën voor hem, dat hij een verse en levende weg ingewijd heeft door zijn bloed. En als hij op de weg des levens wijst, dan wijst hij tenslotte inderdaad op die weg die met bloed geplaveid is. En daar moet je op wandelen. Maar weet u, daar kun je je zonde niet op meenemen. En daar kun je de verleidingen niet op meenemen. Op die weg moeten we leren wandelen met een oprecht hart. Als we zo leren gaan, dan is het einddoel niet onzeker. Maar als we proberen binnen te komen met aan de ene hand ons vast te klemmen aan het kruis en aan de andere hand de wereld met ons mee te trekken, je komt er op die manier niet. Waarachtig geloof en waarachtige bekering gaan samen. Ja, zelfs de dingen die ons schuldig lijken en die toch zo gemakkelijk een verleiding, een verzoeking kunnen worden. Ze moeten uitgeroeid worden. Om ter wille van uw ziel. Zult u doen? Amen. We zingen uit Psalm 86, het zesde vers. Te danken dat wij nog dienst mogen houden en dat we met elkaar nog mogen vergaderen rondom uw woord. Het is aan u te danken dat wij ook vandaag nog een en andermaal de gelegenheid ontvingen om te horen wat u tot ons te zeggen hebt. Vanavond hebben we mogen horen, heren, naar wat gij, o Heere Jezus, zelf verkondigd hebt. Het gevaar dat er dorens in ons hart groeien die het zaad verstikken en vruchteloos maken. En dat is niet een denkbeeldig gevaar, dat is zeer reëel. En ieder die zijn eigen hart kent, zelfs al hebben we alleen maar gewetensovertuiging, dan moeten we toestemmen, dat is waar, dat is zo waar. En dan kunnen we het bij onszelf wel bespeuren en constateren dat het zo is en dat zo menigmaal dat woord verstikt is. O Heere, dat kan zelfs gebeuren door op zichzelf onschuldige dingen. Daarom leer ons de lessen. De lessen die we vanavond meekregen. Dat er waarachtige bekering moet zijn en dat zeker alles wat zondig is in ons leven moet worden uitgeroeid. En o Heere, u weet het. Dan is het nodig dat gij ons die genade der bekering schenkt. Bekeer ons. Dan zullen we bekeerd zijn. Maar dan is het ook nodig, Heere, dat we van uw genade ontvangen. om de dingen die op zichzelf goed kunnen zijn en onschuldig, om die, zodra ze een verleiding worden, toch af te leggen. Daar is genade voor nodig, Heere. Genade van de Heilige Geest. Om aan de verleidingen en aan de strikken te ontkomen. En om onze ziel te denken. Die kostbare ziel. Die als die verloren is, nooit meer behouden kan worden. Als die sterft, nooit sterven zal. Die als die verloren gaat, verloren blijft. O God, wij bidden van u. Geef dat onze ziel zoveel waarde mag krijgen. Dat onze ziel zo betekenisvol mag gaan worden in onze beleving. Dat we daar tijd en aandacht aan schenken om die gered te krijgen. En met God verzoend te worden. En met God in verzoende gemeenschap te leven. Heren, dan gaan we wel door dit leven heen. En dan nemen we ook wel van dit leven mee. En dan zijn er ook de zorgen. En dan is er ook de zaak van geld en goed. En dan zijn er ook de genoegens. Op zichzelf door u allemaal gegeven, maar laten ze toch geen strikken worden voor ons, o God. Laten ze ons toch niet tot zonde brengen, laten ze ons toch niet verblinden om in dwaasheid die te volgen en u de Heere te vergeten en uw evangelie te verzaken. Heere, schenk ons uw geest, opdat we mogen wandelen in voorzichtigheid, opdat wij niet uit zullen glijden. Wil ons voor struikelen bevrijden en ga ons met uw heiligt voor. Amen. Laten we dat maar zingen in plaats van het vers dat op het bord staat, Psalm 17, het derde vers. Psalm 17, vers 3. Zegen des Heren, de Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.